Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over een fenomeen waarvan ik zelf dacht dat het eigenlijk al uitgestorven was in Europa. Wat vooral een grote rol speelde in de Eerste Wereldoorlog, alweer ruim 100 jaar geleden. De loopgraaf, een soort gracht waarin soldaten zich verschansen en hopen dat ze daar nooit uit verjaagd kunnen worden. We gaan dat bespreken met Michael Persson. Welkom, Michael.
Dankjewel.
Je bent zelf in de loopgraven geweest, maar hebt vanmorgen een stuk gepubliceerd waarin je eigenlijk beschrijft hoe snel die loopgraaf weer belangrijk aan het worden is of geworden is. Hoe heb je dat precies achterhaald dat overal nu loopgraven worden aangelegd?
Nou, het begon eigenlijk met onze collega's van de dataredactie. En de dataredactie die hebben hier nu in de Oekraïneoorlog ook beschikking gekregen over satellietfoto's. We hebben een abonnement op een satellietfotoservice, waarin je heel gedetailleerd kunt zien wat er op de grond gebeurt. En vooral ook op de grond op plekken waar je niet zelf kunt komen. Dus achter de linies, de Russische gebieden, bezette gebieden moet ik zeggen. En daar zijn zij gaan kijken naar waar liggen eigenlijk loopgraven en waar liggen dan de nieuwste loopgraven en kunnen we daarover iets zeggen en over het verloop van de oorlog. En dat was eigenlijk het begin van dit artikel. En ja, het is een enorme opgave, want er zijn heel veel loopgraven in heel Oekraïne zelfs. Niet alleen rond het front, maar ook ver achter het front aan de Oekraïnse kant. Ook in het bezette gebied, door de Russen bezette gebied. En daar hebben we dus zelfs een softwareprogramma op losgelaten, een algoritme om aan de hand van die foto's of in die foto's eigenlijk te zoeken naar loopgraven en die te herkennen.
Dus dan zoek je niet met je ogen, maar je laat een algoritme voor jou zoeken.
Ja, dat klopt. En dat begint natuurlijk wel met oog, want je moet kijken, wat zijn de kenmerken dan? Wat zie ik? En dat zie je op foto's. Kan ook een heuveltje kan eruit zien als een loopgraaf of een rijtje met vuilniszakken bij wijze van spreken. Dus je moet het wel laten leren. Dus het is een zelflerend algoritme geworden. Volgens mij, als ik het goed heb, aan de hand van 3 modellen. Dus op 3 manieren zijn ze door die foto's heen gegaan. En dan kan je zeggen, als alle 3 die modellen iets herkennen,
dit is een loopgraaf.
Dan hebben we dat ook geclassificeerd als loopgraaf. Zijn we vervolgens zelf nog naar gaan kijken of dat inderdaad, als je inzoomt, of dat dan echt zo is.
En wat levert het algoritme dan? Kilometers loopgraaf of wordt het op een kaart geprojecteerd waar al die loopgraven zitten?
Ja, het is in dit geval op een kaart geprojecteerd. En dat heeft Joris Heijkant, moet ik trouwens even zeggen, dat is de man die dit allemaal kan en doet en gedaan heeft. Dus die kan zowel geweldig zoeken als geweldig programmeren. Dus daar is dit het resultaat van. Dus inderdaad, die loopgraven die het algoritme vindt, dat kunnen soms stukjes van een paar 100 meter zijn. Soms zijn het stukken van een paar kilometer. Soms zijn het cirkelvormige structuren met nog ook vaak dwarsverbanden. Dat kunnen hele complexe zijn. Ja, en dat zijn, als je het op de kaart ziet, want dat is inderdaad hoe we het uiteindelijk hebben gepresenteerd over het hele front en eigenlijk in heel Oekraïne plekjes aangegeven waarin je ze ziet. En ook weer niet allemaal, want anders is het...
Maar is dat nou een tendens van de afgelopen weken, maanden, dat er heel veel meer bij zijn gekomen? Dat het toch op lijkt dat de Russen een soort nieuwe verdedigingslinie zoeken, die ze dan ook kunnen handhaven?
Het is zo eigenlijk gedurende de hele oorlog is het een belangrijk middel geweest voor beide partijen. Dus ook Oekraïne, die heeft er heel veel gegraven en gelegd. Eigenlijk het front uit 2014, het Donbassfront, is voor een deel nog, voor een belangrijk deel, is het nog hetzelfde, ligt het op dezelfde locatie als 8 jaar geleden.
Maar is dat dan gewoon zo'n front, zoals we het kennen uit de Eerste Wereldoorlog, gewoon aan beide kanten hebben de partijen zich ingegraven en ze komen geen centimeter verder?
Ja, voor een deel is het echt, roept het echt herinneringen op, herinneringen, of tenminste de beelden die je kent van de slagvelden van 100 jaar geleden, die we kennen van of televisie of misschien wel van bezoekjes aan Noord-Frankrijk of Vlaanderen. Het is alleen niet zo dat er een kilometerslange complexen aan beide zijden zijn. Mm-hmm. Met een zo'n klassiek niemandsland vol met versperringen, prikkeldraad, mijnen. Het is in die zin is het natuurlijk niet, er zijn geen slagen geweest met waarbij honderdduizenden mensen zijn omgekomen. Dus die schaal van de slagen tussen die loopgravenoorlogen, die is niet zo. Maar het idee, aan de ene kant heb je een tunnel of een gang met Oekraïnse soldaten, aan de andere kant Russische soldaten. Soms inderdaad veroveren die gebied op elkaar. Er wordt geschoten en met artillerie opgevuurd. Dus dat idee is hetzelfde.
Het is wel artillerie. Dus wat ze in de Eerste Wereldoorlog deden, wat we in die film in Westen niet nooit eens kunnen zien, dat ze gewoon op massaal gaan rennen om te proberen die vijandelijke loopgraaf te veroveren. Dat zie je niet.
Dat zie je niet zo vaak, want daarvoor moet je echt een grote massa mensen hebben om ten eerste om dan die volgende loopgraaf te veroveren. En ten tweede om genoeg mensen over te hebben om daar een soort bruggenhoofd of een nieuwe basis te vestigen.
Dus van oudsher spelen ze al een grote rol. Maar natuurlijk deze zomer gezien, de Oekraïne werd sterker en sterker en sterker. En dreef de Russen op een aantal plekken ook terug. Heeft dat geleid dat er veel meer loopgraven werden aangelegd door de Russen? Dat ze hadden, wel wacht even, we worden wel heel erg teruggedreven. We moeten ons ergens weer een soort linie zien te vinden waar ze niet zo makkelijk doorheen komen.
Daar lijkt het op. Het is natuurlijk, je moet ze echt een flinke slag om de arm houden. Maar wat je ziet, bijvoorbeeld in de provincie Gerson, rond die zuidelijke stad, daar hebben de Russen sinds februari, maart, hadden ze dat gebied veroverd. En dat was vrij stabiel lange tijd. Hebben daar ook loopgraven gehad. Die zijn veroverd, die zijn doorbroken door de Oekraïners. En daarna hebben ze dat gebied in de afgelopen 2 maanden zo'n beetje veroverd tot de stad Gerson. Hoe dat ging, dat is ook ongelooflijk. Want er zijn ook beelden van. En dan zie je inderdaad dat hebben de Duitsers in 1917 bedacht. Dat je met heel veel vaart en heel veel bluf bijna niet eens altijd zoveel mensen nodig hebt om die dingen te bestormen en massaal moet doen. Maar een aantal hele snelle infanteristen. En dat zie je nu met gewapende of gepantserde wagentjes worden die loopgraven dan bestormd. En als je eenmaal er doorheen bent en aan de achterkant bent, dan is het worden ze heel lastig om te verdedigen. Dus zo zijn die Oekraïners daar doorheen gebroken. Russen hebben zich moeten terugtrekken. Dat is heel schoksgewijs gegaan. Maar lijken nu een nieuwe stabiele plek te hebben gevonden, of die hopen ze te hebben gevonden, aan de zuidkant van de Dnipro. Dus die brede rivier die onder Gerson stroomt, door de provincie Gerson stroomt. De noordelijke helft is dus veroverd, inclusief de hoofdstad. Die zuidelijke helft is nog in handen van de Russen. En ze hebben daar dan parallel aan de rivier, hebben we gezien dat daar hele lange nieuwe loopgraven zijn gelegd de afgelopen drie weken.
Hoe ziet het leven in zo'n loopgraaf er nou uit? Hoe zien die eruit? Hoe diep zijn ze? Wat hebben ze daar bedden, slaapruimtes? Hoe lang moet je er zitten als soldaat?
Ze variëren. Kijk, wat ook de militairen in Breda hebben gezegd, want daar zijn we bij te raden gegaan. Hoe werkt het dan? Is het, is het leven in zo'n loopgraaf? Eigenlijk het eerste wat een militair of een soldaat doet als hij onder vuur komt te liggen op het slagveld, is met zijn schepje gaan graven. Want je wil gelijk plat en dan in een verdieping, zodat je minder makkelijk door de scherven kan worden geraakt, wil je iets hebben. Dus je wil heel snel iets van diepte. Dus al na een dag heb je al iets van een halve meter, of na een uur misschien wel. Als je meer tijd hebt, dan krijg je dus een echte gang. En die wordt dan sterker gemaakt, die wordt uitgediept. De diepte is, hoorden wij nu normaal gesproken 2,30 meter. Dus dan heb je, zelfs voor de langste soldaten, heb je nog een paar decimeter over boven je hoofd. Die gangen worden dan versterkt met hout. Soms worden ze overdekt om ook dekking te hebben tegen mortieren of tegen granaten die van boven in die loopgraaf zouden vallen. En dan heb je ook nog een soort schuttersputjes om op de wacht te staan en te kunnen schieten op eventuele vijanden. En veel grotere ruimtes, echt een soort bunkers van aarde, overdekt kamertjes, kamers met een eettafel erin, keuken erin. Andere kamers met Britse stapelbedden erin. Dus daar leven soldaten meestal een paar weken lang tot ze worden afgelost door de volgende roulatie.
Waar moet je nou het meest bang voor zijn als je in zo'n loopgraaf zit? Wat is het grootste gevaar voor de soldaten daar?
Ja, dat denk je dat je inderdaad heel kwetsbaar bent. En dat ben je ook. En je bent kwetsbaarder geworden doordat de wapens preciezer zijn geworden. Dus nu zijn de Russen natuurlijk heel bang voor die HIMARS. Dat heeft echt, dat is echt een verandering.
Lange afstandsraketten met grote precisie.
Die nauwkeurigheid die is verschrikkelijk. Want tot dusver, tot 10, 15 jaar geleden, had die artillerie een precisie van misschien nou zeg, 10, 20 meter. En op een paar meter van die loopgraaf hebben die scherven al veel minder uitwerking. Nu met die HIMARS, die een precisie hebben van een meter, kan je dus, die sturen zichzelf bij. Dus die komen dan veel vaker in de loopgraaf zelf terecht. En dan is de schade natuurlijk enorm. Dus dat is een groot gevaar. Daar kan je wel weer tegen verdedigen door ze beter te overdekken. Een tweede is, dat zijn de drones natuurlijk. Dat is helemaal nieuw. Dat is niet een kwestie van precisie, maar echt gewoon een nieuw wapen. Die boven de loopgraven komen te hangen en dan een granaat of een
kleine bom. Maar dat doen vooral de Russen, zetten drones in, toch? Of beide partijen?
Beide partijen. Ook Oekraïners. Okay. Die hebben ook drones. Later dan vaak gewapend met 1 of 2 granaten. Dat zijn ook geen grote granaten. Dat zijn, ja.
Maar wat kun je daar tegen doen als je zo'n ding boven je hoofd ziet verschijnen?
Ja, er zijn wel zijn technische middelen. Dus dan heb je elektromagnetisch. Dus ik denk dat met radar is. En dan worden die drones in ieder geval eerder opgespoord. En gezien en uitgeschakeld met afweer. Veel analoger is door die loopgraaf te overdekken of met camouflage netten. Dus dan zien de drones in ieder geval niet waar je zit als individuele soldaat. En hebben ze dus ook niet een doelwit waar ze heel precies dat ding op kunnen laten vallen. Dat is heel bazaal, dat kan je al met takken of met plastic doen en dan ben je al minder zichtbaar. Wederom, dus aarde, met planken en aarde, ben je al beter beschermd tegen ook dat soort granaten.
Je hebt ook Oekraïense soldaten bezocht rond Mykolaiv, als ik me niet vergis, afgelopen zomer. Heb je ook mee gesproken? Hoe zien zij hun leven daar? Wat is dat voor bestaan?
Meestal, voor de meesten, is het lange tijd heel saai. Zolang er niks gebeurt, is het saai, is het wachtlopen. En dan heb je een routine van eten, slapen. Mm-hmm. We hebben daar koffie gedronken in de loopgraven met een aantal van die soldaten en ze gesproken. Dan, ja, het is vooral de sleur die je nog het meest vervelend is als je daar zit. Tot het moment natuurlijk dat je onder vuur komt te liggen of er een drone boven je komt te hangen. Want dat was, dat was wel een voortdurende nervositeit eigenlijk. Gekeken werd er naar boven, gekeken naar de lucht, of er daar zo'n zoemend insect.
Maar moet je nou ook nog bang zijn, want je zei dat eigenlijk het Oekraïense leger heeft door die Russische loopgraaf heen gebroken met panzervoertuigen. Mm-hmm. Is het de gevaar ook nog dat Russische tanks gewoon vol op je loopgraaf afstormen en er overheen walsen en dan verder trekken?
Ja, dat gevaar is er ook. Dat zal gebeurd zijn ook in de eerste bestorming natuurlijk van Oekraïne. Al was hun verdediging bijvoorbeeld in het zuiden niet zo goed. Die konden vrij snel opstomen. Maar rond de Donbass zijn ze inderdaad op die manier opgetrokken. En door de Oekraïnse linies heen gekomen om vervolgens dat...
Wat moet je dan doen als soldaat in de loopgraaf?
Als het tanks zijn, op het moment dat die tanks bij de loopgraaf zijn of over de loopgraaf heen komen, dan is het inderdaad te laat. Dus die wil je eigenlijk... Als leger wil je die al vooraf hebben beschoten of uitgeschakeld hebben met artillerie. Op het moment dat ze in de loopgraaf zijn, dan is het eigenlijk al te laat. Dus daar doe je dan niet meer zoveel tegen. Je hebt natuurlijk daarnaast heb je mijnen. Wat de tactiek lijkt, is om te proberen tanks bijvoorbeeld of andere vijandelijke aanvallers te concentreren op plekken. Dus door de verdediging. Ja, zo hard of intensief te maken op bepaalde plekken, dat je eigenlijk de aanvallers trechtert naar bepaalde plekken. En daar heb je dan bijvoorbeeld mijnen liggen of die heb je gedekt met artillerie. Ja. Zodat dan daar ze alsnog onder vuur kunnen worden genomen. Dus je probeert ze juist van die loopgraven weg te houden. Het is overigens niet zo dat die loopgraven per se altijd een makkelijke hindernis zijn. Zeker niet als ze wat breder zijn aan de bovenkant. Dan is het niet zomaar gezegd dat je daar met een tank overheen komt. Dat lukt alleen over die smallere loopgraven.
Okay. Hey, je schreef vanmorgen ook dat ze vaak een zigzagvorm hebben. Om misschien als er een bom invalt dat die drukgolf zich minder snel voortplant. Of zo. Wat is het idee erachter? En hoe verschillen die loopgraven van wat wij kennen uit de Eerste Wereldoorlog?
Ja, die zigzagvorm, dat is die is echt bedoeld om kogels of granaatscherven, om die inderdaad op een gegeven moment weer tegen te houden, zodat de schade die ze aanrichten niet eindeloos is. Dat je in een loopgraaf gaat zitten als vijand en dan een kilometer ver kan schieten. Dus het houdt op bij de eerste bocht, om inderdaad op die manier de schade te beperken. Een tweede reden dat ze zo gekarteld zijn, is dat je dan op verschillende richtingen ook kan vuren als verdediger. Dus je kan, meestal kijk je loodrecht uit vanuit die loopgraaf, en als je dus die loopgraaf onder een hoek laat lopen, dan heb je dus ook een andere richting waarop je kan schieten. Dus dat zijn de twee redenen waarom ze zo gekarteld zijn. En dat was ook wel in de Eerste Wereldoorlog, hebben ze dat door schade en schande ontdekt. Dus te lange rechte lijnen, daar kwam op een gegeven moment de vijand kwam daarin terecht en die zette daar een mitrailleur in en die schoot dan de hele loopgraaf leeg. Als je eenmaal zover was. Mm-hmm. Of inderdaad bommen, granaten die daarin vielen, die dan een veel grotere vuuruitwerking hadden, zoals de militairen in Breda dat zeggen, dan wanneer je makkelijker kan schuilen. Dus die kartels die zijn bedoeld om te schuilen. Je hebt ook een soort redoutes, dus bunkertjes om in te gaan schuilen. In de film In Westen Nichts Neues zie je ook dat bij een aanval trekken al die soldaten zich terug in zo'n bunker en hopen dat ze dan op die manier het artilleriebombardement kunnen overleven tot dat ding instort. Daar wordt hij dus wel op gebouwd. Niet alleen als uitvalsbasis, maar ook om een aanval te kunnen weerstaan.
Ja, maar ze lijken dus eigenlijk, ze zijn in 100 jaar niet zo heel veel veranderd. Maar hoe verklaar je dat ze weer terug zijn? Want ik had zelf altijd het idee, heb ik het ook geleerd bij geschiedenis, van dat hoorde echt bij een ander tijdperk, toen we nog niet zoveel vliegtuigen hadden en nog niet zoveel vanuit de lucht konden doen. Maar eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog speelt die loopgraaf eigenlijk geen rol meer en in grote Europese oorlogen. Maar waarom nu ineens wel weer? Heb je dat raadsel kunnen ophelderen? Of?
Dat zeiden ook de militairen in Breda ook, dat het een beetje misverstand is dat ze zijn weg geweest. Zelfs in Irak, de Irakse oorlogen, werden loopgraven gebruikt.
Maar toen Amerika binnenviel, bedoel je, of Irak, Iran?
Toen Amerika binnenviel, bij Kuwait. En dan uiteindelijk is de bezetting en de vuursteun was niet goed genoeg. Dus daardoor hebben ze weinig weerstand kunnen bieden. Maar ook daar waren ze. Afghanistan heb je loopgraven rond kampementen. Balkanoorlog was ook een oorlog met loopgraven. Het klopt wat je zegt inderdaad. Natuurlijk, het grote verschil met de Eerste Wereldoorlog is dat er veel meer het luchtoverwicht heel belangrijk is geworden. Mm-hmm. Dus als je eenmaal in de lucht kan heersen en onbeperkt ook mensen doelen op de grond kan aanvallen, dan hebben loopgraven niet meer zoveel zin. Maar uiteindelijk blijven ze belangrijk. En zeker in deze oorlog waar het overwicht in de lucht niet bij een van de partijen ligt.
Nee, lukt Rusland gewoon niet.
Lukt Rusland niet.
Nee.
Dus zelfs met het gevaar van de lucht en zelfs met zware artillerie, uiteindelijk is dat altijd beperkt. Je hebt altijd maar een beperkte hoeveelheid wapens die je kan inzetten tegen zo'n relatief makkelijk doelwit.
Ja.
En dus is het uiteindelijk een kwestie van statistiek. Als je 1000 of 2000 kilometer loopgraaf hebt, dan kunnen die niet allemaal aangevallen worden met precisiewapens of met vliegtuigen. Dus je houdt er altijd plekken over die je toch nog vanaf de grond moet aanvallen en toch nog daar op de grond moet verdedigen. Dus het zijn die aantallen die loopgraven nog steeds belangrijk maken.
En hebben we nou enig idee hoeveel mensen er dagelijks sneuvelen in die loopgraven? Je schreef onder meer dat Oekraïne, toen Russen loopgraven aan het graven waren, dat daar eigenlijk vrij gruwelijk bombardement is uitgevoerd toen, waar heel veel Russen bij omkwamen. Wat weten we verder van het slagveld in de loopgraven?
Ja, niet heel erg bekend. Dus die enorme loopgraven, slagen uit de Eerste Wereldoorlog, die zijn er niet geweest. Het is niet zo dat er met duizenden tegelijk zo'n bestorming van loopgraven is geweest. Het is toch als er al een verovering van terrein was, zoals bij Gerson, is het toch wat geconcentreerder en meer als een punt, als een pijlpunt hebben ze daar doorheen gestoken. Maar wel in de loopgraaf of bij het graven van die loopgraaf zijn grote groepen soldaten dus kwetsbaar gebleken. En vooral in deze fase, waarin de Russen dus bezig lijken te zijn met het maken van nieuwe linies, zijn er dus, en het gaat soms een soort van high-tech met grote machines, graafmachines. Maar meestal is het gewoon nog handwerk. En staan een paar honderd man met een schop staan daar een stukje gang te graven die uiteindelijk aangesloten raken. Dus dan heb je honderden soldaten dicht bij elkaar. En inderdaad, een paar weken geleden konden de Oekraïners, die zagen dat. En dan is het toch konden die de verleiding niet weerstaan om dan, ook al is het doel niet zo heel erg militair, want het lag ver van het front, maar om honderden mensen uit te schakelen, te doden.
Ja.
Daar hebben we ook de mensen in Breda naar gevraagd. En die zeiden ook zelf van, ook al is het misschien niet zo'n direct militair doel, want die loopgraaf is nog ver van het front af. Maar als je de kans hebt om soldaten te doden en 500 verdrietige moeders te creëren in Rusland. Dan zouden we die kans niet laten lopen. Dus het is...
Dat is zoals een militair redeneert.
Ja, wat ik wel...
Want dan toch... is de kans groter dat de tegenstander gedemoraliseerd raakt. En
precies, ja. Misschien, En misschien, ja, dat toch... We hebben inderdaad voorbeelden gezien van het thuisfront dat in opstand kwam en zich beklaagde bij de legerleiding van jullie laten onze zonen als kanonnenvoer naar het front vertrekken. En dit is toch wel een voorbeeld daarvan geweest. Maar nog steeds hoor, het blijft heftig dat idee dat een overweging is. Ja.
Michael, wat zegt dit over de fase in de oorlog waar we zitten? Wat verwacht je voor de komende tijd? In de Donbass wordt al sinds 2014 gestreden en daar heeft uiteindelijk een soort stabilisatie plaatsgevonden. Dat die linie zich toch min of meer op één plek fixeerde. Is het logisch om dat nu ook te verwachten? Dat er eigenlijk een soort standstill ontstaat op alle fronten? Wat mogelijk dan jarenlang zo blijft?
Dat zou kunnen. Het lijkt erop dat de Russen zoiets proberen. Dus die proberen het front te bevriezen. En dan is dat grotendeels in de provincies Luhansk en Donetsk. Meer dan het bezette gebied van de Donbass voor februari. Maar wel een stuk minder dan wat ze ooit in handen hoopten te krijgen. En dachten te krijgen. Dus dat is ook nog steeds een stukje verder dan wat ze nu hebben. Dus als je dat zo bekijkt, dan calculeren ze blijkbaar nog in dat ze een stukje verliezen voordat ze op die linies worden teruggeworpen. Maar of ze daar stand kunnen houden, dat is maar de vraag. Die loopgraven hebben meestal twee doelen. Dat is één, inderdaad het front bevriezen en proberen de tegenstander daar vast te houden. Tweede kan zijn vertragen. Dus welke van die twee functies deze loopgraven hebben, dat weten we niet. Als het zo is dat ze hier dit gebied vast willen houden, dan is maar de vraag of ze dat gaat lukken. Want het blijft zo dat de Russen met... slecht getrainde mensen zitten, slecht materieel, slechte wapens en slechte moraal. En dat blijft allemaal, ook al verschans je in een loopgraaf. En we hebben natuurlijk gezien dat de Oekraïners ook in bijvoorbeeld de provincie Gerson die loopgraven wisten te nemen en daarna grote gebieden hebben veroverd. Als je daar met de experts over praat, dan zeggen ze ook van ja, een frontale aanval op deze nieuwe loopgraven is misschien niet waarschijnlijk. Maar er zullen altijd zwakke plekken zijn en er is altijd een plek waar een loopgraaf ophoudt. En dat weten die plekken kennen de Oekraïners ook. Dus misschien zijn er plekken waar ze nog steeds eromheen kunnen. En dan vervolgens van achteren dat gebied weer kunnen bevrijden.
Blijven wij op dagbasis in de gaten houden hoe die ontwikkeling van die loopgraven verder gaat? Of is dit iets wat je eens in de zoveel tijd herhaalt?
Nee, daar blijven we wel naar kijken. Omdat je toch in een vrij vroeg stadium zie je signalen over wat er gebeurt. En je kan dan ook vervolgens weer je aandacht richten op sociale media om te kijken wat de stand van zaken is. En ja, toevallig hadden we vorige week had Joris dus die loopgraven in het noorden gevonden. Die echt nieuw waren. Die waren een dag eerder nog niet. En de Britse militaire inlichtingendienst kwam vrijdag met een brief waarin ze dat ook constateerden. En dat betekende dat...
Zeg je nou dat wij de Britse inlichtingendiensten snel af waren?
Nee, die zullen het ongeveer tegelijkertijd hebben gezien. Of misschien wel eerder. Maar ze melden het pas later. Okay. Dus dat betekent dat je dicht op het vuur zit, bijna letterlijk.
Dank voor je heldere en uitgebreide uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Als u het verhaal over de loopgraven nog terug wilt lezen, kunt u kijken op www.volkskrant.nl/loopgraven. Dan kunt u een werkelijk prachtige productie zien die gemaakt is naast de eerder genoemde Joris Heikant door Erik Verwiel en Titus Knechtel. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Dan is de presentatie in handen van Shaila Sital Singh. Graag tot dan.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.